Goedenavond, fijn dat we hier weer zo bij elkaar zijn om de volgende studie Handelingen met elkaar te doen. En het is goed om elkaar te zien, te ontmoeten en ook u die op afstand online meekijkt of luistert, u natuurlijk ook van harte welkom bij deze volgende studie Handelingen. En we gaan vanavond bezig met het onderwerp zoals u dat ziet op de presentatie Paulus op reis naar Jeruzalem. Daar zitten we al in Handelingen 20. En deze dagen dan viert men over het algemeen Pasen, beter gezegd Pesach, hè, als de Joodse orthodoxe gelovigen. En het is wereldwijd eigenlijk voor Israël, voor de Joden, een feest, Pesach. Dan gedenkt de christenheid terecht natuurlijk de opstanding van Christus. En daar gaan we vanavond ook wat uitgebreider naar kijken, maar deze brochure, die gaat daar ook op in. Dat is met de titel, u kent hem wel denk ik, Jezus is opgestaan, welke dag was het? En dat is toch niet onbelangrijk denk ik. En u kunt hem natuurlijk gratis bestellen via het bekende e-mailadres. Maar dat ziet u bij de volgende slide. Want deze brochure is nu ook fysiek helemaal gereed gekomen. En dat hebben we binnengekregen. Ziet er weer heel mooi uit. In het huis van mijn vader. En dat is toch een bijzonder onderwerp, denk ik. Herman Rokke die heeft daarover geschreven. En u kunt die, zoals u ziet op de slide, ook gratis bestellen bij het bekende e-mailadres. En dan krijgt u hem helemaal gratis en kosteloos thuisgestuurd. En natuurlijk hebben wij, ja, de brieven van Paulus, concordant vertaald. Zeker. En dat is een geweldige uitgave. Met tekentjes, die heb ik hier. En u kunt hem ook bestellen zonder tekentjes. En dan krijgt u er een mooie boekenlegger bij. En dat is een hele mooie uitgave met allerlei bijzonderheden erin. Wat zijn die bijzonderheden? Nou, de brieven van Paulus, dat is het evangelie voor vandaag. En dat kan niet genoeg gesproken worden, want dat is een geweldig evangelie van genade. En u kunt deze uitgaves inmiddels ook vinden. U ziet het op de slide staan, op de boekentafels in Thorbecke, in Papendrecht en in Benthuizen. Dus ook daar zijn deze allemaal gratis en voor niets verkrijgbaar. En dat is heel fijn, denk ik. En u kunt hem ook online lezen op cv-daad.nl. En dan kunt u ook online, zowel met als zonder tekentjes, lezen. Dus dat is ook heel fijn, denk ik, dat die uitgave daar is. En ik mag wel zeggen, die vindt gretig aftrek, zoals dat dan heet. Dus dat die gaan achter elkaar de deur uit en dat is heel fijn. Hoe meer, hoe beter. En het is heel bijzonder, denk ik, dat we na zoveel jaren toch deze mijlpaal hebben kunnen bereiken. En dat is genade van God, dat is kracht van God die hij gaf. En dat is geweldig om dat allemaal te mogen lezen en ook zelfs te kunnen uitgeven. Vader, we danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we weer met Handelingen verder mogen gaan. Paulus volgen op zijn reis nu richting Jeruzalem. Vader, dank u wel voor al die keren dat we al hiermee bezig mochten zijn. Met dat toch wel bijzondere boek wat een stuk historie beschrijft. Die zo belangrijk is geweest voor het begin van de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. En dank u wel, Vader, dat we inderdaad dat evangelie kennend, zoals Paulus dat mocht bekendmaken, dat we beseffen in onszelf niets te zijn. We zijn samen met Christus mee gekruisigd en gestorven en begraven en ook opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. We danken u dat, Vader, dat een geweldig feit is en dat we daarmee mogen rekenen. We danken u dat er dan ook niets van onszelf bij is, maar dat het alles het werk is van u en van uw Zoon in en door ons heen. We danken u dat we zo mogen leven en geroepen zijn, geleven door het geloof, ja, het geloof van de Zoon van God, die zichzelf voor ons overgeeft en volledig zich opstelt en opgesteld heeft in dienst van uw Vader en nu ook hoofd is van het uitgeroepen lichaam, de gemeente, en zelfs het hoofd is van alle overheid en gevolmachtigden, zowel op aarde als in de hemelen. En Vader, dat gaat allemaal zijn beslag krijgen, dat het volle werkelijkheid wordt en door al uw schepselen beleden gaat worden, dat hij Kyrios is, dat hij het hoofd is. Dank u wel, Vader, dat het daar naartoe gaat, naar die onderschikking. En we danken u dat we ook vanavond weer een stukje op weg daar naartoe met elkaar mogen overwegen. Dank u wel. Voor ieder die luistert en een geopend hart heeft voor uw woord, mogen we onze eigen gedachten opzij zetten en luisteren onbevangen naar dat wat u te zeggen hebt. We danken u daarvoor, Vader, in de naam van uw geliefde Zoon. En ja, mag dit alles ook meewerken tot opbouw van het lichaam van Christus en bovenal zijn tot uw eer. We danken u daarvoor, Vader, in zijn naam. Amen. Goed, ja, we zijn gekomen aan Handelingen 20. En daar lezen we een verdere ontwikkeling. En je zou boven die hoofdstukken kunnen zetten: Paulus' onafhankelijke bediening hervat. En waarom nu onafhankelijk? Omdat hij tot in Handelingen 19, zoals we hebben gezien, een dubbel dienstbetoon deed. Aan de ene kant was hij natuurlijk bezig met het uitroepen van het lichaam van Christus, de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. En aan de andere kant, en dat lezen we in Handelingen, trad hij op als was hij een priester. Hij had een priesterlijke bediening, hebben we gezien, vanaf Handelingen 15, dat apostelconvent, tot aan Handelingen 19, vers 21, waar zo duidelijk hebben we gezien dat er staat toen deze dingen vervuld waren. En toen was dat stuk dienstbetoon was voorbij. Vandaar dat we hier spreken over ontwikkeling en dat Paulus' onafhankelijke bediening hier in volheid wordt hervat. En gaat hij verder. En geestelijk gezien, schreef Paulus, dat mogen we uit de schriften afleiden, kunnen we afleiden, heeft hij 1 en 2 Korinthe waarschijnlijk in zijn tijd in Efeze geschreven. En traden er dus ook veranderingen op in de bediening. En zoals hij in de 2e Korinthebrief schrijft, want als we geestelijk willen kijken hoe Paulus' ontwikkeling was en wat hij bekend maakte, dan zien we, zoals hij dat schrijft in 2 Korinthe 3, dat het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij mocht steeds meer stappen, om het zo maar te zeggen, in heerlijkheid onthullen. En hij zegt ook in dat stukje in 2 Korinthe 3, zegt hij ook dat in Christus, als het gaat om, natuurlijk ook gaat om de Jood, dat in Christus de bedekking van het hart wordt weggenomen. En dat geldt natuurlijk ook voor iemand uit de natiën. En die hebben ook een bedekking op hun hart, maar dat heeft weer een andere oorzaak. Maar niettemin geldt voor beide groepen, om het zo maar te zeggen, zowel uit de natiën als uit Israël, dat die bedekking van het hart weggenomen moet worden. En de Israëliet kende dat wel uit de Torah, want in Deuteronomium 10 staat dat het gaat niet zozeer om het uiterlijk volbrengen van allerlei rituelen. Daar is dan Mozes wel mee bezig, maar hij zegt dan dat het in feite gaat om de besnijdenis van het hart. Het gaat in wezen, ja natuurlijk, die uiterlijke besnijdenis was wel voorgeschreven, zeker, sinds Abraham. En dat was een teken dat, dat stukje vlees wat werd afgesneden, was een teken dat het volle vlees in feite van de mens er niet toe doet, dat het vlees zelf geen kracht heeft in zich en dat het vlees ook weg moet, vandaar afsnijding. En dat verwees natuurlijk ten diepste, mocht Paulus later bekendmaken, na de besnijdenis van Christus. En dat was niet de besnijdenis dus van Jezus, maar de besnijdenis van Christus. En dat was aan het kruis. Daar werd het vlees weggedaan. Daar werd het vlees afgesneden. Waar de besnijdenis, zoals die aan Israël gegeven was, een type van was. En Paulus die ging dan, en dan hebben we het nu alweer over de besnijdenis van Christus en wat het betekent, iets in de volkomenheidsbrief, Kolossenzen 2... Maar Paulus ging in zijn bediening dus van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat lezen wij in zijn brieven. En dat lezen wij ook in de 2e Korinthebrief. Eerst een 2e Korinthebrief, dat gaat tot een bepaalde mate van heerlijkheid. En ook in die 2e Korinthebrief, na deze uitspraak, maakt hij ook weer meer heerlijkheid bekend. Kijk, en nog even terugkomend op wat we gezien hebben. En dat is altijd goed, dat is een tweede punt van ontwikkeling. Als we daarnaar kijken, dan beschrijft Handelingen de bediening van de 12 in het land. Petrus ging tot het uiterste van het land. Hij ging tot Cornelius in Caesarea. En die Cornelius was een proseliet van de poort. En dat was het uiterste waar Petrus toe is gekomen. Petrus had de sleutels gekregen van het koninkrijk der hemelen. We weten uit Daniël, dat is het koninkrijk wat uit de hemelen op de aarde komt. De bediening van de 12 ging dus tot de grenzen van het land. En de priesterlijke bediening van Paulus, die was bedoeld juist om de Joden in de diaspora te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. En dat heeft hij met verve gedaan, hoewel dat aan de ene kant natuurlijk teleurstellend verliep, was het aan de andere kant geslaagd, want Paulus had die bediening rondgemaakt, dat hebben we gezien in Romeinen 15, dat hij zegt dat hij dat evangelie van Christus had hij in een cirkelgang, zeg maar, had hij afgerond. Hè? Dat wordt dan zo beschreven, hij was gang gegaan en had dat zo afgerond. Nou, in Israël, wat gebeurde zowel in het land als buiten het land? Israël verhardde, ongeloof. En als je boekhandelingen leest, dan lees je eigenlijk dat beide bedieningen daarin falen. Beide bedieningen falen. Zowel die van de 12, uiteindelijk brak die lijn af, om het zo maar te zeggen. Petrus lezen we tot en met Handelingen 12 en daarna lezen we hem niet meer. Nog heel even komt hij naar voren in Handelingen 15, maar dan is het ook Jacobus die in feite de leiding heeft genomen. En buiten het land zien we ook steeds dat Paulus wel naar de sjoel gaat en probeert de Joden te overtuigen uit hun eigen tenach dat Jezus de Messias is, dat Jezus de Christus is. Maar ook dat werd afgewezen. En dat is in feite ook het thema van het boek Handelingen. Zoals we weten geeft dat antwoord op de vraag: Heer, zult u in deze tijd of in deze dagen het koninkrijk aan Israël herstellen of oprichten? En toen heeft de Heer gezegd dat het aan de Vader ligt. Hè? De tijden liggen in de hand van de Vader. En in Handelingen blijkt dan dat dus die boodschap, evangelie van het koninkrijk, wordt afgewezen. Ze verharden zich tegen het getuigenis van de Heilige Geest. En dat betekent dat er een tijdelijke terzijdestelling komt van Israël. Dat is de ontwikkeling. Paulus' bediening gaat echter verder. En als we kijken naar zijn bediening in onafhankelijkheid, dan zien we dat het stap voor stap verder gaat en dat hij de top mocht onthullen nadat hij met de Joden in Rome had gesproken. En dan spreekt hij ook weer opnieuw hoe moet je dat zeggen? Dat oordeel van Jesaja 6 spreekt hij uit, dat zij horende niet horen. Ze horen wel, maar horen toch niet, het dringt niet door. En ze zien wel, maar ze zijn eigenlijk blind. En dat is wat Jesaja dus had voorzegd. Het woord is tot hen gesproken en het bleek dat ze zich verharden. En toen Paulus dus dat woord had gesproken, toen dat had geklonken, dat Jesaja 6, dat betekende dat de deur tijdelijk gesloten werd naar het aardse koninkrijk. Dus de deur ging in feite opnieuw dicht. De Heer had die tekst ook al aangehaald, Jesaja 6, toen hij sprak in Matthäus 13 over de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. En toen heeft hij ook al die tekst uit Jesaja aangehaald, als teken dat hij zag dat zijn volk verhardde. En daarom sprak hij ook tot hen in gelijkenissen. Dat was de reden. Het volk werd verhard. En nadat Paulus dus de Joden had ontmoet in Rome en zij het afwezen, en hij Jesaja 6 had uitgesproken, toen was hij daar in gevangenschap. En omdat hij zich had beroepen op de keizer. En toen schreef hij de volkomenheidsbrieven, zoals we dat dan zeggen, Efeze, Filippenzen, Colossenzen. En daarin wordt bekendgemaakt het geheime beheer van de genade van God, het geheime beheer, het beheer van het geheimenis, Efeze geheimenis. En dat geheime beheer ging vol in werking. De uitroeping van het lichaam van Christus was al begonnen, maar ging voluit door na Handelingen 28. Dus dat was, laat maar zeggen, de ontwikkeling. En dan lezen wij in Handelingen 20 vers 1a, nadat echter het tumult opgehouden was, en dat hebben we de vorige keren gezien, Paulus in Efeze, Artemis werd daar vereerd en daar ontstond enorme oproer, omdat Demetrius de inkomsten, die maakte Artemis tempels, die zag zijn inkomsten slinken, ze deden toverboeken weg en daar had ik het overigens, tovenarij, dat wordt één keer in de Bijbel genoemd, hè? Daar had ik het zondag even over, na de dienst in een gesprekje met iemand. En die noemde dat en die zei, pharmakeia, dat staat in de Openbaring. En dat wordt daar vertaald met tovenarij. En misschien is dat ook wel zo. Maar in Efeze hadden ze dus hun boeken met allemaal spreuken en bezwerende formules. En die hadden ze verbrand. Maar de opbrengsten uit de zilveren Artemis-tempels, Demetrius was daar de, zeg maar, de baas van die, van dat, ja, van dat kunstwerk, van die, hoe noem je dat, meestergezel, gilde, dankjewel. Meestergezel, leerling, daar zocht ik naar, naar het woord gilde, hij was meester van dat gilde. En ja, daardoor gingen die inkomsten onderuit. Ja, dat is altijd één op één. Hè. Met religie, daar hebben we het vaker over gehad. Hè. Religie, daar wordt heel veel geld mee verdiend. En als de religie dus aan de kant gaat, door het evangelie van Paulus, dan heb je goede kans dat de geestelijke machten zich gaan roeren. Want ja, die raken ook weer een stukje terrein kwijt. Want die hebben natuurlijk volop terrein als ze religieus over mensen kunnen heersen. Die raken een stuk terrein kwijt en dan ontstaat er tumult. Dan ontstaat er oproer, dan ontstaat er onrust. Als het evangelie, want Paulus werkte daar in Efeze met vrucht. Hè. De hele provincie Azië, de toenmalige Romeinse provincie, werd bereikt. Efeze was daar de hoofdstad van. En ja, dat vonden de geestelijke machten natuurlijk niet fijn. Dus zij veroorzaakten een oproer tegen Paulus. Dus dat markeerde ook het einde van zijn bediening daar en dat markeerde ook tegelijkertijd het einde van zijn dienstwerk, zijn dubbele dienstwerk. Ene kant voor de Israël, Koninkrijksevangelie wat we in Handelingen lezen en de andere kant wat we niet in Handelingen lezen, maar wel in zijn brieven. Dat onderscheid maken we voortdurend hè, tijdens deze besprekingen van Handelingen. Wat je in Handelingen leest heeft te maken met de ontwikkeling van het aardse koninkrijk, hoe dat is gegaan. Wat voor Israël zou zijn. En in de brieven van Paulus lezen wij zijn evangelie waarmee hij werkte als hij het woord van de Heer sprak. Waarmee gelovigen werden geroepen, waarmee mensen werden uitgeroepen uit de duisternis en in het licht van God kwamen. En dus dat markeerde het einde van die periode van bediening, die dubbele bediening van Paulus. En God stuurde hem door in zijn bediening. Dus het markeerde aan de ene kant het einde en aan de andere kant was dat ook weer een soort van startpunt, zeg maar, waardoor God met Paulus weer verder ging. Hij ging de kant op die bedoeld was en dat ging richting Jeruzalem. En dan lezen we in Handelingen 20, vers 1, zond Paulus, want nadat echter het tumult opgehouden was, zond Paulus om de discipelen en vertroostte en groette hen en vertrok, gaande naar Macedonië, de toenmalige provincie Macedonië. Niet even verwarren met het huidige Macedonië, want dat is heel wat anders. Maar de provincie, toenmalig de Romeinse provincie Macedonië. En Paulus' reis ging dus verder. Hij ging op aanwijzing van God. En hij kon zich natuurlijk beroemen op onthullingen van de Heer, zoals hij dat ook in de 2e Korinthebrief schreef. En hier zond hij om de discipelen. Paulus dacht natuurlijk, hij had natuurlijk een geweldige bediening. Hij kende heel veel mensen. Heel veel mensen waren door zijn bediening tot geloof gekomen. En daarom staat hier ook, hij zond om de discipelen. Dus hij wilde iedereen goed op de hoogte stellen van. En hij wilde ook op de hoogte zijn van hoe het met hen allen ging. En vertroostte en groette hen en vertrok. Dus hij dacht om de medegelovigen. He, daar was hij bewogen over. Hij vertroostte hen. En dat is ook wat het woord doet. Dat vertroost ons in ons lijden. En er is geweldig veel troost natuurlijk in Gods woord aanwezig. En ja, wat mij dan opvalt in de loop van al die jaren, is dat er vaak, als het gaat om, laten we maar zeggen, rouwadvertenties. En ik bedoel dat echt niet als kritiek, maar ik bedoel dat als constatering, dat je dan heel vaak Psalm 23 tegenkomt. En nou wil ik helemaal niks afdoen van Psalm 23, want het is een geweldige psalm natuurlijk. Alleen, ik denk dat als je kijkt bij Paulus, bijvoorbeeld, en dat is maar een greep, hè, dat is wel een heel rijk hoofdstuk, dat 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dat is heel erg rijk hoor. En daar zit heel erg veel troost in. En dat geeft je toch Romeinen 8, hè, geef je toch veel meer uitzicht, inzicht en overzicht in Gods plan, waar God naartoe werkt, en geeft ook perspectief aan het lijden. Kijk, de psalmist die zei, al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. Zeker, en dat is een moeilijk. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Zeker, natuurlijk. Dat is ook een geweldig woord. Absoluut. Alleen als je bij Paulus kijkt, dan zie je dat Paulus daar in Romeinen 8 een geweldige troost geeft. Hè? Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. En dan komt het perspectief wat zoveel, naar mijn smaak, zoveel rijker is nog dan Psalm 23. Wat al rijk is. Dan komt dat heerlijkheid. Paulus geeft aan, er is niet alleen het zuchten, er is niet alleen het lijden, er is niet alleen nu de dal van de schaduw van de dood, maar Paulus geeft ook perspectief geven, er zal ook heerlijkheid komen. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons onthuld zou worden, als zonen. En dat is geweldig, als je daar zicht op krijgt, want kijk, die heerlijkheid van God, dat wil zeggen, dan denk je in de allereerste plaats aan een enorme uitstraling van licht. En licht is nodig, niet alleen letterlijk licht in de schepping, waar we het afgelopen zondag ook even over hadden, maar licht is ook het geestelijke licht, het zicht wat je hebt. En hoeveel meer is het geestelijke licht wat door de brieven, wat door het evangelie van Paulus naar voren komt. Dan krijg je veel meer zicht op die ongelooflijke grote heerlijkheid van God. Kijk, de heerlijkheid van God is, daar hadden we het afgelopen zondag over, is dat hij schepper is. Dat we zien zijn kracht, zijn wijsheid en zijn, ja, kortom zijn heerlijkheid in wat hij schept en wat hij kan maken, dat hij dat allemaal doelgericht doet in zijn liefde. Maar dat hij dat ook allemaal tot een goed einde gaat brengen, dat het uiteindelijk zal leiden voor alle schepselen tot heerlijkheid, dat lezen wij nog niet in Genesis 1, maar dat lezen wij wel in het evangelie van Paulus. En dat is zoiets geweldigs. Kijk, en Paulus die brengt de zaak ook in het juiste perspectief, hè? Wij zijn als kleine mensjes geneigd te kijken naar ons kleine wereldje, de dingen waar wij zelf ons zorgen over maken. En dat doen we als gelovigen ook, ondanks dat we heel goed weten dat Paulus zegt, maak je geen enkele zorgen. Filippenzen 4, maak je geen enkele zorgen. Weten we heel goed, hè? En toch maken we ons zorgen. Dat is onze zwakheid als mens. Maar kijk, Paulus laat zien dat dat kleine wereldje van ons, wacht even, dat staat in die veel grotere wereld, veel groter, dat kunnen we helemaal niet bedenken, van God. En dat al die ervaringen die wij meemaken in ons leven nu, het zuchten, de moeite, de tegenslag, de ziekten, de pijn, het verdriet, de rouw, en noem alles maar op. Maar het weegt niet op tegen de geweldige heerlijkheid die over ons en heel de schepping onthuld zou worden. En kijk, er is niemand bestand tegen de liefdeskracht van God. Niemand kan daar tegenop. En je kunt je als mens nog zo daartegen tekeer gaan en je vijandig tegen God opstellen, maar er komt natuurlijk een dag dat jij helemaal kapot zal gaan aan de liefde van God. En dat bedoel ik in de positieve zin kapot gaan. Dat je daar helemaal, dat dat je hart binnenstroomt en dat je helemaal bezit van je neemt en dat je daar zo vol van wordt, dat had je nooit kunnen bedenken. Zoveel heerlijkheid, zoveel vreugde, zoveel liefde. Dat zijn dimensies die, ja, dat is van God. Dat is van God de Vader, van onze Heer Jezus Christus. Kijk, dat is troost. En denk erom dat Paulus toen die gelovigen ook heeft kunnen vertroosten. Doordat hij zicht had. Hij heeft dingen mogen zien, ja, die toen een mens nog niet vergund was om te zien. Hij mocht dat toen ook nog niet zeggen. Maar in de Tweede Korinthebrief maakt hij wel degelijk daar, hint hij daarop dat hij zelfs opgetrokken is tot in de derde hemel. Hè? Dat is de nieuwe hemel van wat Johannes mocht zien op Patmos. Maar Paulus mocht nog verder kijken hoor dan Johannes op Patmos. En hij was in het paradijs, dat is dan de nieuwe aarde, hè? Waarschijnlijk. Heeft Paulus dan een kijkje mogen nemen, heeft daar dingen gehoord daarover. Dat mocht hij toen nog niet zeggen, maar later in de volkomenheidsbrieven mocht hij het wel zeggen. Daar is het bekendgemaakt. Omdat op dat moment was de heerlijkheid nog te groot om bekend te maken. En dat had natuurlijk ook te maken met nog steeds de positie van Israël. Dat was nog steeds geestelijk gezien, hè, of ik moet eigenlijk zeggen, naar het vlees had Israël nog steeds een voorrangspositie boven de natieën. Maar in Handelingen 28, toen eenmaal Jesaja 6 opnieuw was uitgesproken, toen werd de positie ook van alle volkeren, ook Israël, werd allemaal gelijk. En was er tijdelijk geen voorrangspositie voor Israël. En maar zijn natuurlijk wel altijd het volk van God gebleven, daar niet van. Maar die voorrangspositie was tijdelijk niet zo. In deze tijd, in dit unieke geheime beheer van de genade. En nu worden alle mensen gelijkelijk uitgeroepen uit alle volkeren, inclusief Israël. Tot het lichaam van Christus. Wat een hele andere grootheid is dan Israël. En dat was de reden waarom Paulus eerst nog niet die dingen mocht onthullen, waarover hij in 2 Korinthe 12 over sprak. En later wel, dus in die voorkomenheidsbrieven, en we mogen ontzettend dankbaar zijn dat wij daar zicht op hebben mogen krijgen. Ook dat is een rijke genade van God, dat hij ons dat gegeven heeft, want het is allemaal geschenken van God, dat kun je allemaal zelf niet bedenken, absoluut niet. Maar daarom steeds dat gebed om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem, dat hebben we nodig, hebben alle heiligen en alle gelovigen nodig om goed die boodschap van Efeze te kunnen verstaan. Een hemelse roeping. En daar was Paulus naar op weg. In die roeping was Paulus in feite al bezig. Hè? Alleen dat kon hij nog niet altijd zeggen. En hij ging naar Macedonië en hij groette hen, hij groette de medegelovigen, hij kende er heel veel, dat blijkt uit bijvoorbeeld Romeinen 16. Hij kende heel veel mensen en toch ging die door. En dan staat daar, en die delen door, echter door die delen gekomen zijnd en hen aangesproken hebbend met veel woorden. Paulus gebruikte veel woorden. Paulus sprak natuurlijk naar de huidige maatstaven te lang. Hè, als je in een samenkomst spreekt, met name in een wat behoorlijk, wat in een behoorlijk verband zit met allerlei andere groepen, zeg maar, wat een grote verband is. Nou ja, u kent wel al die kerk- en evangelische groepen wel, die organiseren zich ook op de duur weer in allerlei verbanden. En dan gaat het vrije gaat er toch een beetje vanaf, dat is nou helemaal zo. En dat vrije ook van het woord spreken en dan wat langer dan een half uurtje, dat gaat er dan ook vanaf, want dan mag het niet langer dan een half uur, want men heeft dan vastgesteld dat iemand niet langer kan luisteren, dat is allemaal kwatsch. Allemaal kwatsch. Als je echt naar het woord hebt leren luisteren, dan moet je in oefenen. En kijk, in de tijd dat Paulus sprak, was er allemaal niks op schrift. In de tijd dat Paulus sprak, was er natuurlijk geen, zoals we het nu hebben. Alles ging op het geheugen. Dus men hoorde dat. En men had een veel beter ontwikkeld geheugen dan nu. Omdat, ja, nu zeggen we, ja, alles staat op papier. En waarom zou ik, het staat toch in een encyclopedie, of het staat toch op internet, of het staat, AI zegt het me wel, of Grok zegt het me wel, weet ik veel. Maar toen hadden ze veel beter ontwikkeld geheugen en waren de toespraken ook lang. En dat gaan we ook zien in Handelingen 20. En hier ook. Paulus sprak hen aan met veel woorden. En ja, je kun je dat zo voorstellen. De Heer Jezus zei dat toch al. Van het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Nou, bij Paulus was dat zeker zo hoor. Ja, daar liep zijn mond van over. Van zoveel heerlijkheid, van zoveel liefde, van zoveel genade van God. Daar kun je niet over zwijgen natuurlijk. En vandaar veel woorden. Ja, zeker. Terecht. En het concordant commentaar zegt hier, en dat heb ik toch even willen aangeven. In Korinthe schreef hij Galaten en Romeinen. En binnen enkele, want hij ging nu door op doorreis, ook kwam hij in Korinthe weer terecht. En binnen enkele maanden schreef hij dus alle voorbereidende brieven na de crisis van zijn bediening. En die voorbereidende brieven, die werden dan als het ware afgerond, of dat werd vol, zeg maar, die boodschap. En dat markeert een heel belangrijk punt in zijn bediening. En laten we dat even met elkaar lezen in 2 Korinthe 5. En dat heeft te maken met waar ik het net al over had. Met het vlees. Het vlees ging helemaal niet op de achtergrond, maar ging helemaal weg. En dat is wat altijd zo moeilijk is. En ik denk dat daar ook altijd een punt zit waarom mensen het evangelie van Paulus al heel snel gaan zeggen, ja, maar heel de schrift, en u kent al die uitspraken wel, natuurlijk heel de schrift, ja, zeker, zeker. Maar nu specifiek, hè, als we lezen in 2 Korinthe 5, dan lezen we vanaf vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, dit oordelend, dat indien één voor allen gestorven is, zij dus allen gestorven zijn. En hij is gestorven voor allen, opdat de levenden niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt werd. Zodat wij, hè, dat is ons nieuwe leven natuurlijk, zodat wij vanaf nu niemand waarnemen naar het vlees. Echter, ook indien wij Christus gekend hebben naar het vlees, toch kennen wij hem nu niet langer zo. Zodat indien iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Wat van oorsprong was, is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Nou, u ziet hier dat hij spreekt over het vlees nog eventjes. Maar hij zegt, nee, wacht even, wij nemen niemand meer waar naar het vlees. En zelfs wanneer wij Christus nog naar het vlees waargenomen hebben, nu niet meer. Dat wil zeggen, dat is de Heer Jezus, zoals hij op aarde rondwandelde. Dat is natuurlijk naar het vlees, zoals hij afstamde van David, de lijn van David naar het vlees. Maar Paulus zegt, zo kennen wij, hè, zo nemen wij hem nu niet langer waar. En dat is natuurlijk na het kruis, want daar gaat hij direct mee komen dat God in Christus de wereld met zich verzoenend was, en dat was aan het kruis. Daarmee is dat vlees in feite weggedaan. En ook alle onderscheid, hè, alle verschillen, die zijn in het vlees of naar het vlees. En dat is dus allemaal weg. Het gaat om de nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping in Christus. En je kunt niet anders dan bedenken dat Paulus dit allemaal schrijft, omdat hij dus die geweldige dingen heeft gezien waar hij in 2 Korinthe 12 over spreekt. Hij heeft ze gezien, gehoord, en daarom spreekt hij niet alleen in deze 2 Korinthebrief, maar bijvoorbeeld ook in de Galatenbrief over deze dingen. Want als we kijken bijvoorbeeld in Galaten, laten we maar even in Galaten 6 kijken. En in Galaten, nou, ik zeg u, daar komt het kruis heel sterk naar voren hoor. In hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 weet ik niet helemaal zeker, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6. In die hoofdstukken van de Galatenbrief komt het kruis allemaal naar voren. Heel belangrijk, hè? En als we even lezen Galaten 6, dan vanaf vers 12, wie er ook goed willen uitzien naar het, in het vlees, deze noodzaken jullie besneden te worden. Alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Want zelfs niet zij die besnijden handhaven zelf de wet, maar ze willen dat jullie besneden worden. Opdat zij juist in jullie vlees roemen. Mogen het mij echter niet gebeuren te roemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis iets, nog vooruit, maar een nieuwe schepping. Ziet u dat hij hier in feite dezelfde lijn laat zien als wat we net lazen in 2 Korinthe 5? Nou, hij heeft in een hele korte periode heeft hij die brieven allemaal geschreven. En we zien hier dus dat hij diep onder de indruk is van die boodschap van het kruis en dat hij dat mocht brengen. En dat daarmee dus dat vlees en dus ook die letterlijke besnijdenis helemaal aan de kant is gegaan. Dat telt in feite niet meer. Hè? Het gaat om een nieuwe schepping. En in de nieuwe schepping ben je voorbij dat vlees, ben je voorbij al die onderscheiden, hè, al die verschillen naar het vlees, daar ben je aan voorbij. En dan is besnijdenis als een afsnijding in het vlees is helemaal niet meer van toepassing. Dat speelt geen enkele rol meer. Dus als mensen dat toch doen, en soms doen gelovigen dat ook, die willen dan helemaal toch op een of andere manier mee met Israël en die laten zich dan zelfs letterlijk besnijden. Nou, als je leest in de Galatenbrief, dan maakt Paulus duidelijk dat het dus helemaal niets is. Als jij je nu laat besnijden letterlijk aan het vlees, dan is dat helemaal niets. Heeft geen enkele betekenis. Wat wel betekenis heeft, is dat je in Christus een nieuwe schepping bent. Geestelijk gezien is dat waar het om gaat in deze tijd. En daar mogen wij nu al deel van uitmaken. Een nieuwe schepping. Dat is wat waar de wereld in feite zonder het te weten naar snakt. Romeinen 8 spreekt daar ook over natuurlijk. Dat het lijden van nu en het zuchten van de schepping, ja, dat zal voorbij gaan. En alles zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En dat is pas als de nieuwe schepping komt, dan is dat pas echt een feit. Dan is echt die ware vrijheid daar. En ja, dan staat er natuurlijk, ja, er staat natuurlijk in Openbaring 20 of 21 moet ik zeggen, dat God woont te midden van de mensen. Maar dat wil niet zeggen dat God dan beperkt is, als je dat zou denken, als God beperkt is tot de aarde, als je dat zou denken, dat is een beetje kortzichtig gedacht hoor. Kijk, God is dan wel door zijn geest aanwezig op een bijzondere wijze waarschijnlijk op deze aarde, want hij wil wonen te midden van de mensen, maar dat zegt nog helemaal niets over de rest van de schepping. Dat zegt nog niets over al die hemelen en wat daar verder nog allemaal is. Want God is geest en hij doordringt met zijn geest die hele schepping. Hè, dat is nog meer dan de hemelen en de aarde waar de schrift over spreekt. En dus God is veel en veel groter. Dus kijk, zo'n uitspraak dat God woont te midden van de mensen, dat moet je niet versmallen. Maar dat wil zeggen dat er dan geen tempel meer zal zijn. Er is geen letterlijke tempel meer, hè, wat toen de tijd werd gezegd tegen Zerubabel, hè, en tegen Jozua, jullie moeten de tempel gaan herbouwen, dat huis van mij. Hè, dat lezen we bijvoorbeeld in Haggai. Maar dat is alleen maar een heenwijzing in feite, wat in Haggai staat. Ja, dat ging toen wel vervuld worden, zij gingen inderdaad die tempel herbouwen. Maar dat heeft natuurlijk nog een diepere laag naar het koninkrijk, waarin die geweldige tempel van Ezechiël zal staan. He, dat is de diepere laag van Haggai, als daar gesproken wordt dat ze het huis van Yahweh moeten gaan bouwen. Ja, dat is straks die geweldige tempel zijn van Ezechiël, die staat in dat aardse koninkrijk, zeker. En dat is waarschijnlijk zo'n groot gebied, dat is ten noorden van Jeruzalem. En dan zal daar het geweldige zijn waar Ezechiël mee eindigt. He, die eindigt met Yahweh Shama, dat betekent de Heere is al daar. He, zo wordt er dan vertaald. Yahweh is daar. Dan woont hij inderdaad al te midden van zijn volk. Ja, de Heer natuurlijk. De Heer is daar ook. De Heer is daar ook. De Heer Jezus Christus is daar natuurlijk ook. Hij is de Messias van Israël. Hij is de Yahweh van Israël. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, zegt Zacharia toch? Ze zullen zich op de borst slaan. Want ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Yahweh. Hun Yahweh. Hij zal de wonden aan hen tonen. Dat is de Heer. En hij zal ook te midden van Israël zijn. Hij zal koning van de koningen zijn. En dan zal hij ook daar wonen. En dan zal die geweldige tempel van Ezechiël zal die titel dragen. De Heer is al daar. En wat wil je dan nog meer? Als de Heer daar is, wat wil je nog meer dan? Dat is toch alles? Meer heb je toch niet nodig? Dat is bijna blasfemisch om het zo te zeggen. De Heer is daar, dat is alles. Alles wat je nodig hebt dan. Maar in die nieuwe schepping, op die nieuwe aarde, zal het nog geweldiger zijn. Dan is er geen tempel meer nodig. Want dan is hij zo aanwezig te midden van de mensen. Geen tempel meer nodig. En hij is zelf het licht. En het lam is het licht van het nieuwe Jeruzalem. Wat gewoon letterlijk een stad is hoor. Van goud met gouden straten. Dat is niet allemaal symbolisch. Dat is zo makkelijk om daarin weg te glijden. Och, dat is allemaal symboliek. Mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Oh nee, kan God niet een stad maken met gouden straten en met diamanten als fundament en zo? Kan God dat niet maken? Natuurlijk kan God dat maken. Tuurlijk. Zullen we nou krijgen? Dat nieuw Jeruzalem, dat is zo geweldig. Dat zal de hele schepping verlichten. He, daar zal de lam zelf het licht zijn. Daar is de zon en de maan niet eens meer nodig. En dat is natuurlijk zoiets geweldigs. Dat heeft Paulus mogen zien. Bedenk dat eens, hè? Dat heeft Paulus mogen zien. Ja, dat is natuurlijk zo geweldig. Ja, en dan snap ik dat je veel woorden hebt, dan kun je daar niet meer over zwijgen natuurlijk. En als we kijken dat hij doorging naar Griekenland, hè, dan komen we in Griekenland. Want er staat dan in Handelingen 20, kwam hij in Griekenland. En als je de Bijbel leest, dan heb je dan de trigger Griekenland. Wacht even, daar heeft Daniël ook iets over gezegd. Alexander de Grote, ja inderdaad. Alexander de Grote was een grote veroveraar. En in grote snelheid veroverde hij dit gebied, hè, wat u hier op een kaartje ziet. U kunt dat natuurlijk zo van internet afplukken, dat heb ik ook gedaan. Maar dan zie je precies hoe groot dat gebied was wat hij in zeer korte tijd veroverde. En dat was alleen maar omdat God hem die mogelijkheid gaf, omdat God hem het gaf dat hij dat zo snel kon veroveren. Moet u natuurlijk niet in vergissen, hè? Dat is geen menselijke prestatie. Maar dat is omdat God hem dat gaf, dat hij dat kon doen. En plotseling werd dat afgebroken. Hij stierf plotseling, en ik heb een pijltje daarbij gezet, Babel, Babylon, daar stierf hij. Het werd als het ware plotseling afgebroken. En als je Daniël bestudeert, dan zie je dat in de eindtijd, hè, toen werd het afgebroken, maar dat wereldrijk van de antichrist in de eindtijd, dat gaat vermoedelijk in ieder geval dit gebied beslaan, maar dit gebied, en dat zal dan zo'n sterk rijk zijn, zo stel ik me dat dan voor, dat het heel de wereld overheerst en dat er niemand ook maar zijn hand tegen durft op te heffen, want het heeft zo'n grote macht en ze zullen dan ook zeggen, wie kan er oorlog tegen hem voeren, hè, tegen het beest. De openbaring, hè, staat dat, wie kan er oorlog tegen voeren. Dus in het eindtijd zal het rijk van de antichrist in ieder geval een groter Griekenland zijn, hè. En ja, we leven natuurlijk in de tijd, we leven natuurlijk in de eindtijd. Hè? Wat wordt nu Perzië? Hè? Perzië is nu weer onder de, ja, ze noemen het tegenwoordig Iran, maar het is natuurlijk gewoon Perzië. Dat staat nu weer volop in de belangstelling vanwege de oorlogshandelingen die daar plaatsvinden. En mijn gedachte is, maar nadrukkelijk zeg ik, mijn gedachte is dat als dit conflict voorbij is met Iran, en Iran wordt daardoor zeg maar militair uitgeschakeld, dat is heel goed mogelijk, dat zien wij gebeuren, dan dat daarna misschien een periode kan komen van dat men roept, men zal dan zeggen, hè, zoals Paulus dat dan zegt, en zullen we dat even met elkaar lezen in 1 Thessalonicenzen 5, hè, 1 Thessalonicenzen 5, hè, dat er daarna zo'n situatie ontstaat van wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3, maar wanneer zij ook maar zouden zeggen vrede en zekerheid, hè, in het Engels peace and security, en dat is de roep die alom ook vooral in, heel erg ook in de VN rondgaat, Verenigde Naties, peace and security, dan is onvermoed voor hen totale ineenstorting aanstaande, evenals de smart de zwangere. Want ja, de zwangere die kan 's morgens nog zeggen van, nou, er is nog helemaal niks aan de hand, ik voel nog niks. En 's avonds kunnen de smarten daar zijn, hè? Dat weet u, hè. En in geen geval zouden zij ontsnappen. En als je dan kijkt naar die paarden in Openbaring, daar moet ik dan zo aan denken, dan zou je kunnen zeggen, kijk, ben dat witte paard, hè? Dan komt de ruiter op het witte paard. En die komt dan de vrede brengen. En dan gaat men roepen peace and security, hè? Vrede en zekerheid. Maar dan weet u ook dat het volgende paard in de Openbaring is het rode paard. En daarbij wordt gezegd, als dat komt, dat is wel symboliek natuurlijk. Maar dat heeft te maken met toch strijd, met oorlog. Paard in de Bijbel heeft altijd te maken met strijd, hè? Met oorlog, met legers, paard. Maar dat is symboliek. En dan het rode paard, dan, als dat komt, dat is om de vrede van de aarde weg te nemen. En dat is wat ik hier dan lees, een totale ineenstorting. Dan wordt het ineens overal oorlog. En dan gaat men elkaar ook onderling afslachten. Het is verschrikkelijk om te zeggen, maar de Heer zegt het in Matteüs 24. Een volk zal opstaan tegen volk en natie tegen natie. En de kinderen zullen de ouders overleveren en de ouders de kinderen. Het is verschrikkelijk. En dat zal dan gaan gebeuren, een ongedachte totale ineenstorting. Dus we zien hoe dichtbij dat zou kunnen zijn. Ik zeg nogmaals, mijn gedachte, hè, is dit. En dat maakt ons natuurlijk wel heel erg alert. Hè. We letten op wat er in de wereld gebeurt. En we hebben tegelijkertijd de leiding door de schrift. De schrift leidt ons. Maar tegelijkertijd kijken we wat er in de wereld gebeurt. En kunnen misschien matchen, zou bepaalde dingen, bepaalde ontwikkelingen. En natuurlijk een duidelijke ontwikkeling is nog steeds het volk Israël, of het land Israël moet ik zeggen, waar veel Israëlieten wonen, Israëlitische mensen, Joodse mensen wonen. Dat is natuurlijk een teken aan de wand, dat is een teken in Gods klok, absoluut. Want dat is voorzegd door de profeten. En dan zegt u ja, dus in ongeloof, dan zegt u het is een Zionistische staat, zeker, dat onder leiding van de politieke Zionisten, zeker. En het is gefinancierd door de Rothschilds. Zeker, zeker. Dat is allemaal waar. Dat is allemaal tot je dienst. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is dan dus niet van God. Nee, maar dat is allemaal waar. Maar het is er wel. En het is ook geprofiteerd. Het is het dal van dorre doodsbeenderen. Er zit nog geen geest in. Ezechiël. U weet het. Maar het is daar wel, hè. Het is dat dode lichaam daar. Want Israël is nog niet wedergeboren als volk. Dat dode lichaam is daar wel, hè. En daar zijn ook die botten enzovoort. Ezechiël zag dat en dan zegt hij, profeteer tegen dat Ezechiël. En dan komt daar geest in en dan gaat het leven. En dat is de wedergeboorte van Israël. En dan is de Messias gekomen. Maar het is daar wel. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat zijn die Rothschilds. En dat is een hele bedenkelijke familie. Deel van de familie Rothschild, want niet alle Rothschilds zijn zo. Maar een deel van die familie Rothschild, die zijn steenrijk en die hebben het gefinancierd. Die hebben het Hoge Rechtshof in Israël gefinancierd. Heeft u dat wel eens bestudeerd? Hoe dat eruit ziet? Wat voor symboliek er allemaal in zit? Nou, dan heeft u ook een hint hoe dat zit met die politieke zionisten. En er zijn ook andere zionisten die vanuit de Bijbel, vanuit de schriften zionisten zijn. Maar dat is een hele andere groepering, dat is een hele andere stroming. Dus je moet de dingen wel goed uit elkaar houden als je het over Israël hebt. Hè? Maar, niettemin, je kunt zeggen wat je wil, maar het is vervulling van Bijbelse profetie. Wat daar is, sinds 1948. En het wachten is inderdaad op de Messias. En dat zeggen de rabbijnen ook. Het wordt pas wat als de Messias komt. En ze hebben gelijk, absoluut. Het wordt pas wat, en dan zeggen wij, als Jezus als hun Messias komt, zeker, zeker, dan wordt het pas wat. Maar niettemin, al die ontwikkelingen die nu gaande zijn, al die contouren die zijn aanwezig, alles is aanwezig, dat het hele boek Openbaring zo in vervulling kan gaan. En in Openbaring lezen we ook, en dan gaan we zo meteen pauzeren, maar in Openbaring lezen we ook dat diegenen er zullen zijn die zeggen dat zij Joden zijn, maar ze zijn het niet. En weet u wat dat is, naar de Openbaring? Dat is het leerhuis, dat is de sjoel van de tegenstander. Dat is de synagoge van de Satan. Zoals het daar in Openbaring 2 en 3 bij die gemeentes beschreven staat. Dat, hè. En dat is ook volop aanwezig. Vergist u zich niet, hoor. En met het antichristelijke rijk, dan zal ook de leer van Biliam en de leer van de Nicolaïten en van de vrouw Izebel, die daar allemaal genoemd worden, dat, hè, dat zal de aanbidding van het beest zijn. Dat is de aanbidding van het beest en het beeld van het beest. Dat kun je zo invullen. En dat is het leerhuis van de tegenstander. En dat is, ja, dat is, dus dat maakt het best wel soms ingewikkeld als je het hebt over Israël en je vraagt dan aan elkaar van, ja, wat is Israël? Ja, nou, dan zou je dat Bijbels heel goed moeten bestuderen, want in deze tijd is dat best soms wel ingewikkeld. En natuurlijk het opkomende antisemitisme, wat ook door de Heer Jezus is voorzegd in Matteüs 24. Jullie zullen alle gehaat worden om mijns naams wil, de naam van Jehovah, door alle volkeren. Nou, wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan in deze tijd, toenemend antisemitisme? Moeten we het hebben over Amsterdam? Moeten we het hebben over al die plaatsen in de wereld, waar aanslagen op Sjoels en op Joodse scholen enzovoort en op Joden worden gepleegd? He, dat is inmiddels een lange lijst, hoor. Het neemt toe, hand over hand. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is vreselijk. En het is voorzegd. Dus ik bedoel, zet de dingen maar op een rij. En dan denk ik dat je in je leven, dan heb je nog maar één ding, zonder dat je overspannender van wordt of zo. Maar dan zeg je, nou, heer, uw klok. Het is tijd, hoor. Het is de hoogste tijd. En dan zou ik mijn tijd maar goed besteden. Dan zou ik niet te veel tijd verlummelen, maar dan zou ik mijn tijd maar goed besteden, want hij gaat komen. De tijd is kort, zegt Paulus ook. Hè? Dus alles is daarop gericht natuurlijk, dat de Heer gaat komen. Daarom is het zo'n onrust in het Midden-Oosten al die jaren. De Heer gaat komen. Dat is natuurlijk duidelijke zaak. Ja, en ja, dat is natuurlijk allerlei dingen die dan een rol spelen. Hè? Ik bedoel, kijk, als we het hebben over complot, hè, dat is dan het volgende. Er werd een complot tegen Paulus gesmeed. En tegenwoordig wordt er op allerlei manieren, wordt er heel snel geroepen complotdenker of conspiracy theorist of weet ik wat allemaal. Heel snel probeert men mensen dan te framen, zoals het dan heet, een frame erover. Jij bent een complotdenker, dus jij bent niet meer serieus te nemen. Nou weet u dat er in de Bijbel heel veel complotten voorkomen. En dat het grootste complot gewoon bezig is, dat is heel simpel. Leest u maar, Openbaring. Ik heb het er net over. Openbaring 13, wat is het complot? Nou, de tegenstander smeet toch een complot, want hij wil toch de aanbidding hebben van de hele wereld. Daarvoor zet hij allerlei geheime genootschappen in. Dat is allemaal niet zo, dat is allemaal niet zo moeilijk hoor. En die geheime genootschappen in de top aanbidden ze de Satan. Dat is ook allemaal niet zo moeilijk hoor, dat kun je allemaal wel terugvinden. En dat is dus, de Satan is gewoon bezig om zijn personeel allemaal klaar te zetten dat die hele wereld hem gaat aanbidden. Want dat wil hij graag, die grote rode draak, die wil aanbeden worden. Openbaring 13, leest u het maar. Ik bedoel, dat is allemaal niet zo moeilijk. Hè, dus ja, complot, ja. Kijk, in de Bijbel, complot, noemt u maar, hè? Wat denkt u van Haman? We zaten van de week nog naar een stukje te kijken over Esther. Haman, die smeedde toch een complot tegen de Joden? Of niet dan? En twee van de lijfwachten van koning Artaxerxes daar, of Ahasveros, die smeedden toch een complot tegen de koning, dat ze hem om wilden leggen en zelf de macht wilden grijpen. Dat is toch voortdurend aan de hand. Dus je moet niet zo zenuwachtig worden als het woord complot valt hoor. Want dat is eigenlijk in de Bijbel iets wat heel vaak voorkomt. Ook tegen Paulus, hè. Maar goed, we gaan even pauzeren.